Goed, na deze pauze gaan wij verder met elkaar. En we denken vanavond na over Romeinen 15 en dan de bediening van de apostel Paulus. Ook ten opzichte van de andere bediening die van de apostel van de besnijder is. Als hij zegt in Romeinen 15, daar zegt hij, heeft hij een iets wat merkwaardige, zo op het eerste oog, zinsconstructie. In vers 18, want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. En daarmee doelt hij niet alleen op dat al het werk wat hij kon doen, dat het Christus in hem deed. Dat, absoluut, dat is zo. Maar ook doelt hij daarop ander dienstwerk, namelijk dat van de apostelen van de besnijdenis. En dat is ook sowieso, hè, het is sowieso al iets, hè, het is sowieso al belangrijk als wij erkennen dat welk dienstwerk wij ook doen, wat nuttig is voor God, hè, als wij erkennen wat voor dienstwerk wij ook doen, dat voor God nuttig is, dit alleen door Christus Jezus in ons en door ons tot stand gebracht wordt. Hè, soms als gelovigen kan het best zijn dat je daar jaren over doet om tot die erkenning te komen. Dat het zijn werk in ons is. En niet door onze eigen wijsheid en sterkte. He, en de Bijbel die zegt dat ook met enige regelmaat. He, dat we niet eigenwijs zouden zijn. Nou, bijvoorbeeld Romeinen 15. Romeinen zitten toch in. Romeinen 11 en vers 15 bijvoorbeeld. Daar zegt Paulus het al. Vers 25. Want ik wil niet, broeders, Romein 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimnis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen, zegt Paulus dan. Ziet u? Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. Kijk, in hoofdstuk 11 heeft hij het over Israël en de volkeren. Hoofdstuk 11 gaat dus over volkeren. En in hoofdstuk 11 vinden we dat belangrijke beeld van die olijfboom, waar je eindeloos over kunt discussiëren, maar waar je alleen maar echt uitkomt als je erkent dat het hier gaat om volkeren. Echt hoor, dat is de enige juiste manier om het te lezen, want het tekstverband zegt het overduidelijk dat Paulus het hier heeft over Israël en de volkeren. Hij heeft het hier niet over individuele gelovigen. Want kijk, stel je nou voor, ik zal één punt aanroeren, als het gaat om die olijfboom, hè, zou ik één punt aanroeren, vers 22. Stel dat dit zou gaan over individuele gelovigen, hè, dan zegt hij, zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God, strengheid over hen die gevallen zijn, dus de takken die gevallen zijn, over u echter, goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En het evangelie is genade. Het evangelie wil dus zeggen dat je nooit afgehouden kunt worden, waar dan ook maar van. Want het is genade. Dus Paulus moet het hier over iets anders hebben dan over individuele gelovigen die horen bij het lichaam van Christus. Dat kan niet anders. Want anders haalt dit vers de genade van wat hij eerder in de brief heeft verkondigd onderuit. Begrijpt u dan hoe belangrijk het is om dit goed te zien? Want anders kom je als gelovige verschrikkelijk in de krampen. Want dan ga je bang worden dat God jou misschien ook uit zal houden uit die olierijke olijfboom. Als jij denkt dat je individueel daarop geënt bent. En dan moet jij het toch weer gaan doen. Dan moet je toch in de goede tierenheid gaan blijven. Dan moet je toch in het geloof blijven enzovoort. En dan draai je net de zaak om. Nee, het gaat erom dat het hier in Romeinen 11 gaat bij die olijfboom over volkeren. Israël en de volkeren. Dus enige juiste manier om dit te zien en anders raak je hopeloos in de verwarring. Kom je er nooit meer uit. En dat is wat we. En misschien zegt Paulus daarom in vers 25 ook wel van opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. En in vers, hoofdstuk 12 zegt hij het ook hoor. Vers 16. Wees niet wijs in eigen oog. Zegt hij precies hetzelfde. Hoofdstuk 12 vers 16. Gaat helemaal over onze praktijk. Wees niet wijs in eigen oog. Ik kan ook zeggen, wees niet eigenwijs. Dat zegt hij in feite. He? Maar dat is een herhaling van wat al in de Tanach staat hoor. Want zullen we dan even in Spreuken gaan kijken? Daar staat het ook al in hoor. Spreuken 3. He? Spreuken 3. Kijk, de Heer kent ons als mensen natuurlijk veel beter dan dat we onszelf kennen. En daarom zegt hij in vers 5, de Spreuken schrijven. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Hele fijne, bekende woorden. En vers 7 zegt hij dan, wees niet wijs in je eigen ogen. Nou, dat is in feite hetzelfde. Paulus herhaalt eigenlijk Spreuken in Romeinen 12, zou je kunnen zeggen. En vrees de Heer en keer je af van het kwade. Dus ook dat, hè. In Spreuken, staat er nog één. Die wil ik dan ook nog even meegeven aan u vanavond. Spreuken 26, vers 12. En dat is toch wel vrij sterk gezegd door de Spreukenschrijver. Spreuken 26, vers 12, daar staat... Hebt u iemand gezien die wijs is in zijn eigen ogen? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Nou, ja, het klinkt bijna inderdaad wel humoristisch, hè, op een of andere manier. Dat is ook wel zo. Dus ja, maar ik denk dat het toch wel erg duidelijk is, hè, wat de Bijbel zegt over... maar hè, dat is ook de wijsheid, die halen we dan ook niet langer bij onszelf vandaan, maar die halen we bij de Heer vandaan uit zijn woord. Hè. Dus het is op één manier dat wij kunnen leven en tot Gods eer zijn, dat is als Christus door ons heen werkt. En het is waar we vanavond mee begonnen, het is niet langer ik, Galaten 2 vers 20, ik kom er nog een keer op terug, maar Christus leeft in mij. Dat is een geweldige verandering. En het gaat in Galaten 2 natuurlijk ook over het kruis. Hè? Het kruis maakt een einde aan het oude mens. Aan de oude mens, aan het oude ik, hè, om het zo maar te zeggen. Het is niet meer ik, dus niet meer dat oude. Maar het is Christus leeft in mij. Dus dat is de geweldige verandering die door de werking van het kruis in ons leven tot stand is gebracht. Het is niet langer ik, maar het is hij. Het is Christus leeft in mij, zegt Paulus. Niet langer ik, maar Christus. En Christus die doet door ons heen wat voor God goed en welgevallig is. Nou, het is, dat is al heel wat als we erkennen dus dat Christus in ons werkt. En dat datgene wat wij kunnen werken, dat het door hem bewerkt is. Maar dan is er nog een punt. En dat hebben we vanavond ook al genoemd. Namelijk te erkennen. En dat zit ook eigenlijk in die woorden van Romeinen 15 opgesloten. Vers 18. Hè? Ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. Dat is namelijk te erkennen dat Paulus een unieke bediening heeft. En dat wij geroepen zijn tot geloof door die bediening. Kijk, en dat is wat we ook zouden erkennen, hè. Het gaat om de unieke bediening van Paulus als unieke apostel geroepen ten opzichte van de 12. En we zijn tot geloof gekomen door die bediening. Dus niet door het evangelie van de besnijdenis, maar het evangelie van de vooruit. En dat is dat afzonderlijke, dat speciale werk wat God door Paulus doet. En als je dat gaat erkennen, als je dat gaat zien, nou dat is ook heel wat. En dat is heel fijn als je dat gaat zien. Want dan ga je echt duidelijk die lijnen onderscheiden die de schrift ook uit elkaar houdt. En dan ga je die verschillende lijnen zien. En het is een goede zaak om dat vast te houden. Want als je die lijnen door elkaar gaat, dan kom je in de verwarring. En er is ontzettend veel verwarring in deze tijd. Nou, Paulus die spreekt ook over zijn bediening in die Romeinenbrief. Hè? Bijvoorbeeld in 11 vers 13, wat we net bijna lazen. Ik verheerlijk mijn bediening, zegt hij. Ik verheerlijk mijn bediening. En dan spreekt hij tot u, heidenen. Toch nog maar even terug naar Romeinen 11. Lezen we toch nog even met elkaar. Er staat in vers 13. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Dus hier ziet u het, hè. Ik verheerlijk mijn bediening. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Een rest, hè? Een gelovige rest, waar hij het over heeft in deze hoofdstukken. Maar hij erkende, ik ben geroepen speciaal voor de heidenen. En hij wilde ook met zijn bediening, en hij zag dat ook als Gods bedoeling daarmee, enigen uit zijn eigen vlees, dus uit Israël, tot jaloersheid wekken, dat ook die tot geloof zouden komen. Nou, dat is helemaal zijn bediening. Hè? Een gelovige rest uit Israël, samen met de gelovigen uit de natiën, die worden tot één. Hè? Die twee groepen worden tot één. En nu zit ik weer in de Efezebrief. Die worden tot één en dat is één lichaam. En dat wordt dan in Efeze heel speciaal het gezamenlijk lichaam genoemd. Hè? Een unieke uitdrukking. Maar dat drukt ook iets unieks uit wat met Paulus' bediening naar voren wordt gebracht. Nou, dat... Paulus zegt er ook iets over in 2 Timotheus 1, over zijn speciale bediening, vers 9 tot en met 11. En er staat, hij heeft ons gered en geroepen, of die ons redt en roept, want het staat eigenlijk daarin als feiten, hè? Die ons redt en roept met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen, en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor eonische tijden, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze redder, Christus Jezus, die de dood opheft en leven en de onverderfelijkheid aan het licht brengt door het evangelie waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de natie. Dat is heel erg duidelijk zijn unieke bediening hier gezegd. Hè? Hij is aangesteld als prediker, apostel en leraar van de natiën. Dat evangelie. Met een unieke evangelie waarvan hij zegt van het is mijn evangelie. En zo spreekt hij in 2 Timotheus ook nog steeds over mijn evangelie. En in de Galatenbrief zien we dat ook terugkomen. En daar spreekt Paulus zelf zijn verbazing over. Zijn verbazing. Galaten 1, vers 6 tot en met 9. Hè? Zijn verbazing. Want hij begint de gelaten brief met dat God ons roept en ons eigenlijk staat er ons uittilt uit deze boze eon. Hè? Dat is denk ik wat ook heel kenmerkend naar voren komt in die brief. Hè? Dan zegt hij... genade voor jullie. Hè? Ik lees even uit Galaten 1, vers 3. En ik lees u even uit de concordante tekst. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf geeft, terwille van onze zonden, zodat hij ons uittilt uit de tegenwoordige boze eon in overeenstemming met de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid is in de eonen van de eonen. Amen. Dus wat zegt Paulus hier? Dat de Heer Jezus Christus zichzelf geeft, ter wille van onze zonden, zodat hij ons uittilt uit de tegenwoordige boze eon. En dan moet u goed, denk ik, proberen mee te nemen voor uzelf, dat het uittillen hier niet iets is wat in het verleden gebeurd is, waarop u wacht in de toekomst bij de bazuin Gods. Maar dat uittillen is nu. Dat heeft te maken met onze dagelijkse levenspraktijk. He, dat wij dus niet meegaan in en met de tegenwoordige boze eon. He, de geest van de tijd, de tijdgeest. He, maar dat hij ons uittilt uit de tegenwoordige boze eon. Dat is dus een werk wat hij nu, vandaag, aan ons als gelovigen doet. Zo staat het, dat is ook het staat in een actieve vorm hier, zoals we dat dan zeggen in het Grieks. Hè? Actief. Dus hij tilt ons vandaag actief uit de tegenwoordige boze eon, zodat we dus daaraan ontrokken zijn. Dus zodat we daaruit uitgetild worden. En dat is in overeenstemming met de wil van onze God en Vader. Daarvoor geeft hij zich ook vandaag over. Dat staat er ook, hè? die zichzelf geeft ter wille van onze zonden. Dat doet hij ook vandaag. En hij tilt ons ook vandaag uit die tegenwoordige eon die boos karakter heeft. En denk erom dat het woord boze eon, waarmee dus het karakter van deze eon aangeduid wordt, deze uitdrukking wordt alleen in Galaten gebruikt. Daar moet u ook maar eens even goed over nadenken. En dan zegt Paulus in vers 6, ik verbaas me dat jullie je zo snel laten overplaatsen van het evangelie dat jullie roept. En daar staat er evangelie dat, he, staat tussen haakjes, want dat is dun gedrukt, dat is ingevoegd in de tekst. Letterlijk staat er van het, he, en dan eigenlijk wat jullie roept in de genade van Christus, naar een andersoortig evangelie. Dus die Galaten werden snel, he, er wordt het woord gebruikt wat aangeeft dat het snel gebeurt. Als het gebeurt, gebeurt het ineens heel snel. En dan zegt hij, het evangelie wat jullie roept in de genade van Christus. Kijk, in die uitdrukking ligt de nadruk op genade. De genade van Christus. Daaruit werden ze overgeplaatst naar een andersoortig evangelie. En wat wil die uitdrukking zeggen, andersoortig? Dat wil zeggen dat het in feite geen echt evangelie is. Dat het zich wel voordoet als evangelie, of dat het gebracht wordt als evangelie. Maar het is in feite is dat het niet. Vandaar het woord andersoortig. Het is dus in de natuur of in de kern is het geen waarachtig evangelie. Het is namelijk een waar het om gaat is, en als je de Galatenbrief verder leest, dan merk je, dan wordt dat vanzelf heel goed duidelijk hoor. Dat is een evangelie, of het wordt gebracht als evangelie, waarin de eigen werken, en heel vaak wordt dat samen met de Mosaïsche wet gebracht, waarin de eigen werken nog een rol spelen. Dat we als gelovigen allerlei dingen moeten doen die in bijvoorbeeld de wet van Mozes staan. Want dat is heel subtiel, want ja, de wet van Mozes is ook de Bijbel en staat ook in de schrift. En dat is juist het probleem. En als je dat dus, als dus bepaalde lijnen die we vanavond dus scherp uit elkaar houden, hè, dat is om vervlakking te voorkomen, als we die dus scherp uit elkaar houden, dan is dat omdat wij zelf niet in die verwarring terechtkomen waar die Galaten zo snel in overgeplaatst werden. Hè, ze werden daadwerkelijk overgeplaatst. Dat wil zeggen, ze stonden in een positie, ze stonden namelijk in genade en ze werden overgebracht in een andere geestelijke positie. Namelijk die van een andersoortige evangelie. En waarvan Paulus dus hier zegt dat het geen waarachtig evangelie is. He, dan zegt hij, een andersoortig evangelie dat geen ander is. Nou, dat woord andersoortig is dus een ander Grieks woord dan het woord ander in vers 7. He, dat geen ander is. Er is namelijk wel een ander evangelie, namelijk dat van de besnijdenis. Dat is gewoon een normaal, eerlijk, legitiem, duidelijk evangelie. Wat we in Galaten 2 al kunnen lezen. Maar dat andersoortige evangelie, daarin zit verwarring. En dat is een wonderlijk mengsel van allerlei, ja, van allerlei dingen door elkaar. Eigenlijk ben ik een beetje geneigd om dan te zeggen, het is één grote brei en de verwarring is eindeloos. En de discussies zijn dan ook eindeloos en je komt er nooit uit. Waarom niet? Nou, omdat je de lijnen niet uit elkaar houdt. Dat is heel verdrietig. Want, maar dat is dus wel het werk van de tegenstander. Want kijk, vandaar dat Paulus hier zegt, de tegenwoordige boze eon. En het is de bedoeling dat Christus daar ons uit tilt. Hij tilt ons daaruit. Waardoor? Door de genadeboodschap van Paulus. Hij tilt ons daaruit. En op het moment dat wij dus in die verwarring komen, want vers 7 spreekt over verwarring, dat geen ander is, al zijn er sommigen die jullie verwarren, dus de gelovigen kwamen in verwarring, en het evangelie van Christus willen omdraaien. Dat is dus de genade van Christus uit vers 6, hè? Het evangelie van Christus wat zich kenmerkt door genade. En dus niet eigen werken inhoudt. En dat is wat aan de hand was bij die Galaten. Kijk, en ik kan het heel makkelijk aantonen hoor, dat het om de Mosaïsche wet gaat. kan ik heel makkelijk aantonen uit de Galatenbrief zelf. Zullen we dat ook al lezen, typologie? Galaten 4. Dan kunnen we zien waarom het draait in de Galatenbrief. Galaten 4 vers 21. En dat is typologie zoals Paulus dat doet. Ja, dan hebben we een goed voorbeeld, denk ik. Daar zegt hij, Galaten 4 vers 21. Zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn, horen jullie de wet niet? Nu weet u waar het om gaat, hè, bij die Galaten. Hij zegt, jullie die onder de wet willen zijn, zegt hij tegen de Galaten. Dus nu heeft hij heel duidelijk voor ogen en hoort u waar het om gaat. Horen jullie de wet niet? Hè? Horen jullie die Torah niet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, één van de slavin en één van de vrije. En dan gaat hij dat verder helemaal uitwerken. En dan zegt hij, kijk, die in slavernij is die naar het vlees verwekte. Daar speelt dus het vlees een rol. Daar hadden we het vanavond ook al eerder over. Daar speelt dus het vlees een rol. Hagar, de slavin, de Egyptische slavin. Egypte is een beeld van de wereld, hè, in de Bijbel. Dat is een Egyptische slavin, Hagar. En daar werd een kind bij verwekt, Ismaël. En blijkt in de praktijk dat degene die in slavernij verwekt is, degene vervolgt die in de vrijheid staat. En zo is het vandaag aan de dag nog precies eender. Het was in Paulus dagen zo, en het is vandaag aan de dag nog precies zo. Absoluut. En dat is dus wat aan de hand al was bij die Galaten. En nu zijn er mensen die komen tot geloof, ja. En die komen niet snel, maar die komen van meet af aan eigenlijk al in die verwarring terecht. Hè? Je ziet het gebeuren dat mensen die zich gered weten in het bloed van Christus en er geweldig blij en dankbaar voor zijn. En wat een genade, oh wat geweldig. En een paar jaar later leven ze onder de wet. Zo gaat het. En denkt u erom dat de wet een verwoestende werking heeft? Nou, dan zegt u, ja, dat zeg je nou toch wel heel sterk, zeg. De wet heeft een verwoestende werking. Weet u waarop? Op uw geestelijk leven? Op gemeentelijk leven? En nou moet ik nog meer zeggen. Maar het is verschrikkelijk hoor, wat een wettische prediking, wat de wet uitwerkt. Maar dat staat ook in vers 8 van Galaten 1, want daar zijn we eigenlijk een beetje mee bezig. Want dan komen we wel bij die verwoesting. Maar ook al zouden wij, zegt Paulus. Let op, hè? Dus hij stelt zichzelf er ook bij. Hè? Dus notabene. Of een boodschapper uit de hemel. Jullie een evangelie verkondigen naast wat wij, dus Paulus, jullie als evangelie verkondigen, in de ban, zei hij. Zoals wij tevoren verklaard hebben en ik nu weer zeg, dus hij zegt het nog een keer om het zware te benadrukken hier, indien iemand jullie een evangelie verkondigt naast wat jullie aannamen, in de ban, zei hij. En dan gebruikt hij twee keer het woord anathema in het Grieks. Hè? Nou, in de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt het woord anathema gebruikt voor het Hebreeuwse woord gerem. En het woord gerem, dat is het Hebreeuwse woord wat te maken heeft met iets wat gewijd is aan de destructie. Gewijd is voor de destructie. Voor de verwoesting dus. Vandaar ik net zei het woord verwoesting. Nou, dat kunnen we zien in de geschiedenis van Jozua. En laten we dat even met elkaar opzoeken. En Jozua kreeg de opdracht om, als toen zij de stad Jericho veroverden, overigens wel een hele bijzondere geschiedenis hoor, verovering van Jericho, maar goed. Zij moesten alles wat in de stad was, staat er in vers 21, Jozua 6 vers 21, en zij sloegen alles wat in de stad was met de ban. En met de ban slaan is het Hebreeuwse woord garam, dat is het werkwoord. En dat is, wat betekent dat? Nou, dat is met de scherpte van het zwaard. Dat betekent, nou, u weet wat dat betekent, hè? Van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot het rund, het schaap en de ezel toe. Nou, dat is nogal wat, hè? Want u weet wat dat betekent. Dat betekent in feite, die levens werden dus verwoest. Nou, en dan gebeurt er iets geks bij, want Jericho is een geweldige overwinning. En dan gebeurt er iets geks bij Ai, de stad Ai. Dat betekent, als ik het goed zeg, ashoop, maar dat weet ik niet zeker. Maar bij de stad Ai leden zij een nederlaag. Zij veroverden het land, maar ze leden een nederlaag. En, want dat staat in Jozua 7 vers 1. Daar staat, maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Kijk, en dat is het woord gerem. Door de ban gewijd. Of gewijd aan de destructie, aan de vernietiging, zeg maar. Dat is het woord gerem. Want Achan, de zoon van Garmi, nou dat verhaal kent u dan verder wel. Die nam toch wat voor zichzelf en dat was dus niet de bedoeling. En dan staat er in vers 11 opnieuw, dat woord gerem. Daar staat, Israël heeft gezondigd, ook hebben zij mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was. Daar heb je het woord gerem en dat is het woord anathema in het Grieks. En ook gestolen en gelogen en ze hebben het bij hun huisraad gelegd. En in vers 13 staat het ook nog een keer. Want dan zegt de Heer, dan gaat hij het bekendmaken. Sta op, heilig het volk en zeg, heilig u voor de morgen. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, er is een ban in uw midden, Israël. U zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden, totdat de ban uit uw midden weg doet. Ze waren onder de ban. Ze waren gewijd aan de vernietiging. Ze leden de nederlaag tegen de mannen van Ai. Er werden 36 omgebracht. En dat kwam omdat er een ban in hun midden was. Ze waren gewijd aan de... Dus ze werden dus als het ware overgeleverd aan de vijanden. En kijk, dat woord in de band doen wordt dus hier gebruikt in het woord anathema. En dat zegt Paulus, als je dus een evangelie gaat verkondigen naast wat wij jullie als evangelie verkondigd hebben, wat geen echt evangelie is, dan krijg je anathema. Dan ben je gewijd aan de verwoesting. Niet letterlijk, maar wel je geestelijk leven. En zo ernstig liggen die zaken. En daarvoor wilde Paulus graag die gelaten terugroepen. En daar waar misschien nog mogelijk, naar de mens gesproken, voorkomen dat geloofslevens, geloof van mensen, geestelijk gezien, verwoest werd. Want dat gebeurt onder de wet. Laat ik u dat wel vertellen. Laatst hoorde ik daar nog een getuigenis van. Gewoon op de televisie was een getuigenis. Van hoe een leven van nog een jong mens, door de situatie waarin die opgroeide, Waarin dat geloof, dat leven eigenlijk niet eens de kans kreeg. En waardoor het leven ook uiteindelijk zelfs letterlijk verwoest werd. Nou, dat is verschrikkelijk. En dat, zo erg kan het zijn. Zo erg kan het zelfs uitwerken. Kijk, en daarvoor wilde de Paulus die gelaten bewaren. En daarvoor is zijn toon ook zo ernstig in deze brief. Zijn toon is uiterst fel en ernstig. En dat is niet voor niks. Want dan staat het fundament van het evangelie, staat dan op het spel. Als je dus die genade gaat aantasten, dan tast je alles aan. Dan tast je het geloofsleven aan, dan tast je de vreugde aan, dan tast je alles aan. Dan gaat alles weg. Dan raak je alles kwijt hoor. En daarom is dat tweevoudige anathema is ook niets te veel gezegd. Maar dan weet je waar het vandaan komt. Uit de tenag. Nou, in de ban zei hij. En dat is dus... Dat unieke en dat is dat kostbare van het evangelie zoals Paulus dat ontbrengt. Dat is het kostbare van de bediening van de apostel Paulus. En dat kostbare, wat we dan in genade mogen ontvangen, want wie zijn wij? Maar dat kostbare zouden we dan ook koesteren. En zouden we zeer alert zijn als dat op een of andere manier op het spel zou komen te staan. Dan zouden we zeer alert zijn. En ik denk dat we dat met die gelaten brief in de hand ook kunnen zijn. Hè? Nou, en dan zegt Paulus dat hij dus als allergeringste, en dan keren we even terug naar de Efezebrieven, naar zijn verdere overweging over zijn bediening, mij de allergeringste van alle heiligen, en nog zo'n opmerking over zijn bediening, werd deze genade gegeven aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen. Oh, dat is iets geweldigs, hè. De onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Dat is wat. Dat is zo geweldig wat in het evangelie naar voren komt. Wat Paulus mocht brengen. He? Dat uiteindelijk alle knie zich zal buigen. Dat uiteindelijk die hele schepping onder de voeten van Christus zal komen. Dat is iets geweldigs. Dat is een rijkdom en de gemeente, het lichaam van Christus, heeft daar een heel belangrijke functie in. Om dat uit te werken tot eer van God. En Paulus die bracht geloof, gehoorzaamheid wordt in Romeinen verbonden dan ook met geloof. Dan gaan we even terug naar de Romeinenbrief. Gehoorzaamheid, want Paulus spreekt over dat hij de heidenen bewoog tot gehoorzaamheid door tekenen en wonderen onder andere. Nou, hij is dan vanuit Jeruzalem, Handelingen 9 staat dat hij in Jeruzalem was, is hij tot Illyrië toe, dat is zo'n beetje de Balkan, Albanië, het huidige Albanië en het voormalig Joegoslavië, dus de Balkan. Kennelijk is Paulus daar geweest, maar daar hebben we verder geen notitie van in het boek Handelingen. Maar hij zegt het hier in Romeinen 15, dus dat mogen we dan natuurlijk zonder meer aannemen. Dat hij het evangelie van Christus volbracht heeft en dat is tot gehoorzaamheid van de natiën. En dat wordt in de brief gekoppeld aan geloof. Het is de gehoorzaamheid van het geloof. Het is dus niet de gehoorzaamheid van de wet. Het is dus niet van zoals de wet zei, jij moet en anders volgt er, dan kan er zelfs de dood op volgen als je niet aan de Shabbat hield. Maar bij Paulus gaat het natuurlijk om de gehoorzaamheid van het geloof en dat is volledig in genade. Dus dat is gehoor geven. Nou, dat is geloof, doe je met je hart. En als je gelooft met je hart, dan zal dat zich ook uitdrukken in wat je doet. Dan gaat je levensstijl veranderen, dan gaat je leven veranderen. Dat is een heel proces, maar het is allemaal door geloof, gehoorzaamheid van het geloof. Romeinen 1 vers 5 en 16 vers 26 staat dat tot gehoorzaamheid van het geloof. Nou, dat is dus alles in genade uiteraard. En dat is een gevolg van zijn werken in ons. En dat is dus iets anders dan de gehoorzaamheid die bij de Sinaï werd opgelegd. Daar was het, je moet dit en dan zal God je zegenen. Doe je het niet, dan krijg je de vervloeking enzovoorts. En dat is voor ons het gehoor geven aan. Nou, de boodschap van genade, de boodschap van onze vrijkoping, van onze geweldige verwachting, is een boodschap vol met geestelijke kracht. Die ons bemoedigt, die ons vertroost, die ons kracht geeft tot dienstbetoon enzovoorts. En dat is dan die gehoorzaamheid van het geloof. En Paulus die had dan tot Illyrië toe, tot het huidige Albanië, Joegoslavië, die gebieden daar, had hij het evangelie van Christus volbracht. Dus hij had daar een stuk dienstwerk volbracht. En dat is ook een aanduiding dat het later nog verder doorging. Met meer aspecten komen er dan bij van het evangelie. Dat hebben we vanavond al gezien. En dan zegt hij in vers 20 en 21. En evenzo stelde ik mij er een eer in het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat. Zij aan wie niets over hem verkondigd was zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben zullen het begrijpen. Nou, dat is een aanhaling uit Jesaja 52 vers 15. Wat een geweldig fijne tekst is en wat Paulus hier dan toepast op een bijzondere wijze. En wat straks ook in het koninkrijk, in het aardse koninkrijk, zijn volle vervulling zal hebben. Maar wat nu al in geestelijk opzicht vervuld wordt door de bediening van Paulus. Namelijk dat aan degene die niets verkondigd was over hem, namelijk heidenen die nog niets gehoord hadden over hem. Die zouden het zien en wie het niet gehoord hadden zouden het begrijpen. En zo kwam Paulus dan als apostel dat brengen. Het boodschap van de Christus, de boodschap van Christus Jezus. En in Jesaja staat dan dat die heidenen die zullen onder de indruk van hem zijn, die zullen onder de indruk komen van die Messias die dan komt om zijn volk te verlossen. Dan zullen we toch heel even ter afsluiting van vanavond met elkaar lezen. Jesaja 52, en dan sluiten we dan mee af. En lees even vanaf vers 13. En er staat, zie, mijn knecht zal verstandig handelen. En mijn knecht is natuurlijk een aanduiding van de Messias, van de Heer Jezus Christus, die zal komen. Maar het is op een iets lager niveau ook een aanduiding van het volk Israël. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Ziet u, die drie keer dat verhoogd en verheven in één tekst. Dat zijn drie verschillende Hebreeuwse woorden hoor. En het is een opstapeling, het is steeds hoger eigenlijk. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en zijn gestalte meer dan de zonen van Adam. En dat duidt dan, vers 14 duidt dan op zijn eerste komst in vernedering. He, geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. Zijn gestalte meer dan van de zonen van Adam. En dan gaat vers 15 ineens spreken over de tweede komst, dus over zijn terugkeer. Zo zal hij vele heidenvolken, natiën, ontzetten of versteld doen staan. Er staat in uw tekst besprenkelen. Dat is gebaseerd op de huidige Hebreeuwse tekst. Maar de Griekse vertaling geeft hieraan het woord ontzetten of het woord verbazen. Merkwaardig genoeg hetzelfde woord in het Grieks als wat Paulus gebruikt in Galaten 1 vers 6. Als hij zegt, ik verbaas mij. Dat staat dan in de Septuaginta lezing van Jesaja 52 vers 15. Zo zal hij vele heidenvolken doen verbazen of versteld doen staan of ontzetten. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan of hun mond sluiten. En voor sommige koningen is dat misschien maar goed ook, hè, dat ze hun mond sluiten. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hadden, zullen het begrijpen. Kijk, en dan spreekt de zaai natuurlijk over de letterlijke vervulling in het komende aardse koninkrijk. Hè? Bij de terugkeer, de tweede komst van de Heer Jezus Christus op aarde. Maar er is in geestelijk opzicht al een eerdere vervulling door de bediening van Paulus. Namelijk die ging rechtstreeks als apostel met de unieke boodschap, waar Jesaja ook niet van wist, naar de natieën. En toen gingen die heidenen al het verstaan en gingen al iets begrijpen, horen, geloven over de Messias Christus Jezus. En zij die het niet gehoord hebben zullen het begrijpen. Dus we leven nu in de tijd waarin deze tekst als het ware een geestelijke voorvervulling heeft op de letterlijke vervulling straks in het duizendjarig rijk, waarin inderdaad de natieën verbaasd zullen staan over hem, de Heer Jezus Christus, als ze zien hoe hij zijn eigen volk Israël verlost en hoe hij de volkeren zal verlossen van de verschrikkelijke geesel die nog over de volkeren zal komen. Maar goed, daarover ooit een andere keer. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.